Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Een hogere schaal, een mooiere leasebak. Werkgevers die iemand graag willen inlijven konden degene paaien met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Maar daarmee kom je er niet meer.
Als ze bij me komen voor het oriënterend gesprek, dan hoor ik hele verhalen. Maar meestal komt het neer op: wat wil ik nu echt?
Een van mijn gasten ging naar Australië en vond daar een baan die aansloot bij zijn studie.
Daarnaast werkte ik ook als ober in de horeca. En dat vond ik eigenlijk minstens zo gaaf, moet ik eerlijk zeggen.
Werkgevers hebben deze ontwikkeling al wel in de gaten.
Waar je eerst vaak werkgevers in zag zetten op poen en prestige. Mm-hmm. De primaire arbeidsvoorwaarden zie je nu steeds meer purpose naar voren komen.
En dan gaat het niet alleen om millennials.
Als je kijkt naar het onderzoek, is het een trend die over de generaties heen gaande is. Belang van maatschappelijke impact. Het is wel zo voor jongeren. Die hebben vaak nog geen gezin, die hebben nog geen hypotheek. Dus die kunnen ook wel wat meer nadruk op dit deel van hun werk leggen. Omdat ze die zekerheid en het hoge salaris nog niet per se nodig hebben.
Aan degene die op zoek zijn naar een zinvolle baan is het advies om gewoon maar eens te gaan praten met potentiële werkgevers.
Je bent dus niet aan het hengelen naar een baan. Mm-hmm. En dat is voor mensen ook echt de
even
knop
omdraaien.
Omzetten.
Ja, maar wat voor vragen stel je dan?
Bijvoorbeeld, in hoeverre wordt er in jullie organisatie gewerkt aan innovatie.
En misschien een keertje op je bek gaan is ook helemaal niet erg.
Kijk, je bent jong en je bent afgestudeerd. Het is helemaal niet erg om ergens te beginnen en te denken van, nou, is dit het nu? Ik denk dat dat uiteindelijk alleen maar goed is. Ja. Want dat hoort er juist bij. En het is ook nodig om erachter te komen wat wel bij je past, denk ik.
Werkverkenners.
Wat doe ik nou precies? Ben ik nou maar een radartje in een veel groter geheel? Waar staat deze organisatie eigenlijk voor? Vragen waar veel hoger opgeleiden een antwoord op willen, voordat ze toegewijd hun werk kunnen doen.
Ik ben Anne Megens en ik ben coördinator beleid bij werkgeversvereniging AWVN.
We hebben deze uitzending over de vraag die schijnbaar veel hoog opgeleiden hebben. Is dit het nou? Wat wil ik nou echt?
Ja.
Zie je dat vaak voorkomen?
Ja, je hoort wel hoogopgeleide vaak de vraag stellen: wat doe ik in deze baan nou eigenlijk precies? Ik ben een van de vele schakeltjes in een groot systeem, maar waar dient dat systeem nou toe? Ja, die vraag wordt vaak gesteld. En terecht, denk ik.
Ja?
Ja, ja, je bent toch heel wat tijd in je leven kwijt met werken. Dan mag je ook verwachten dat dat nuttig is wat je aan het doen bent.
Ja. Ja. Moeten we dat ook niet een beetje relativeren? Want aan de andere kant zie ik nog steeds bij de top employers Shell en Unilever staan. Nou, ik wil niet debatteren of ze goede of slechte dingen doen, maar dat je daar een radartje bent, dat is wel duidelijk, toch?
Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je ook bij grote bedrijven wel degelijk nuttige dingen kan doen en kan zien wat jouw bijdrage is. Maar hoe het ook zij, heel veel werknemers vragen zich af: wat is nou de maatschappelijke bijdrage van het bedrijf waar ik bij werk?
Ja.
En wat is mijn rol daarin? En dat is toch wel heel licht aan het verschuiven.
En dat zie je wat jullie doen, onder andere de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, ja, vanuit de werkgever. Hè? Dat zie je dan ook terugkomen in wat mensen aangeboden krijgen?
Ja, zeker in die beroepen en sectoren waar de krapte is en werknemers dus veel keuze hebben tussen werkgevers, daar zie je wel dat werkgevers hun aandacht aan het verbreden zijn. Dus niet alleen naar de poen, niet alleen naar de leaseauto, maar juist ook naar: wat voor ontwikkeltraject kan ik aanbieden? Hoe kunnen we zorgen voor een goede verdeling tussen arbeid en zorg? Dat is ook iets wat heel erg onder hoogopgeleide mensen speelt. Maar bijvoorbeeld ook: kan ik maatschappelijk bijdrage leveren onder werktijd door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen?
Oh ja. En dat wordt ook gedaan?
Ja, er zijn cao's waarin dat soort afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld de cao van ING staat helemaal in het teken van werkgeluk.
Oh, en wat komt daar dan uit?
Bijvoorbeeld dat je onbeperkt aantal vakantiedagen hebt.
Mm-hmm.
Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Waarom zou je nog gaan werken?
Ja,
maar de gedachte is juist dat als je betrokken bent bij het bedrijf, als je dat waarmaakt ook als bedrijf, hè, van wij zijn een organisatie waar je graag iets bijdraagt, dan kun je die vrijheid ook geven. Want dan zullen medewerkers heel goed die balans tussen hun eigen belang en het belang van de organisatie kunnen bewaren.
Mm-hmm.
En als je ING vraagt hoe dat nou uitgepakt heeft, die afspraak, dan zeggen ze ook: ja, mensen mensen nemen wel voldoende vakantie op, maar zijn niet opeens 60 dagen per jaar op vakantie. Banken en verzekeraars zijn natuurlijk steeds meer van dienstverlenende bedrijven aan het ontwikkelen naar softwarebedrijven. Dus ze concurreren in een markt met heel hoog opgeleide dataspecialisten, IT-specialisten. Dus die mensen hebben het voor het uitkiezen. Ja, en als je dan kan kiezen tussen een werkgever die goed betaalt, maar vooral ook iets heel moois aan het doen is, en een werkgever die vooral goed betaalt, maar waarvan je niet echt ziet wat jouw bijdrage is, dan kiezen heel veel hoogopgeleide talenten voor die eerste.
Dat blijkt ook uit onderzoek.
Ja, als je onderzoek doet, met name onder jongeren, blijkt dat de helft van de jonge mensen kiest voor een andere baan vanwege geld, maar de andere helft kiest vanwege ontwikkelkansen.
En ook de coach komt deze vragen heel vaak tegen.
Ik ben Marlene Langbroek. En ik werk inmiddels al 18 jaar als zelfstandige loopbaancoach.
En je hebt een boek geschreven.
En ik heb een boek geschreven. En
hoe heet het boek?
De titel daarvan is Wat wil ik nu echt?
Oh ja. Is dat een probleem dat veel mensen hebben? Zo van, is dit het nou?
Ja, absoluut. En heel vaak ook dat ze dat zelf inderdaad zo labelen. Wat wil ik nu? Maar dan vooral ook echt.
En, ja, en wat is er zo specifiek bij deze groep? Of is dat heel specifiek voor deze groep? Hoger opgeleide?
Ik denk van wel. Mm-hmm. Want het is ook mijn ervaring dat hoger opgeleide, die hebben jaren gestudeerd, hun opleiding afgerond, beginnen dan aan een voor hen op dat moment mooie baan. Maar na verloop van een aantal jaren, dat kan variëren, 4, 6, 8 jaar, dat zijn met name ook zeg maar, begin dertigers, ja, of eind dertigers die bij me komen, begin 40 ook. Maar dan hebben ze een aantal jaren gewerkt en dan heel duidelijk de vraag, ja, is dit het nu? Ja.
Wat missen ze in hun werk?
Ja, dat is met name een stukje zingeving, betekenisgeving. Daar vandaan ook die vraag, is dit het nu? Mm-hmm. En ook dat ze zich afvragen, waar ben ik eigenlijk mee bezig in mijn werk? Waar lever ik een bijdrage aan? Wat ik met regelmaat hoor bijvoorbeeld van die mensen is, ik lever een bijdrage aan het verhogen van de omzet van mijn werkgever of van de organisatie. Zo van, is dit wel wat ik wil doen?
Ja. En zijn er nog andere dingen die ze missen?
Ik moet ook denken aan een coachklant die ook heel expliciet, of ik hoor het trouwens vaker hoor, maar heel expliciet een coachklant die zei van, ja, ik wil me ontwikkelen. Mm-hmm. Ik wil uitgedaagd worden.
Je wil je kwaliteiten kwijt.
Ja, ik wil mijn kwaliteit, maar zelfs meer dan dat hoor, want ze heeft als consultant gewerkt bij 2 consultancy-organisaties. Maar liep er toch ze had al de overstap gemaakt van de ene organisatie naar de andere, omdat ze dacht, ja, daar heb ik meer groeimogelijkheden. Maar goed, zoals zo vaak, het gras bij een ander lijkt groener dan dat het is. Dus die tweede organisatie was het ook niet voor. En zij zegt, ik wil me ontwikkelen.
Mm-hmm. Zijn er nog andere dingen waar mensen naar op zoek zijn?
Een hele belangrijke, en het is een heel basale, is dat je energie krijgt van je werk.
Oh ja.
Wat ik met regelmaat ook hoor, is dat mensen zeggen, ja, mijn werk kost me bakken met energie en ik krijg er weinig voor terug. Mm. Zeg maar heel plat geformuleerd, ik loop erop leeg. Ik merk ook dat steeds meer begin dertigers met een burn-out te kampen hebben. En dat is toch ook wel een signaal dat op een of andere manier het werk niet optimaal past.
Een baan vinden, terwijl veel van je studiegenoten die niet kunnen vinden, gaf mijn volgende gast toch niet de voldoening waar hij op had gehoopt.
Ik ben Ruben van der Spek. Ik ben werkzaam als projectontwikkelaar bij Emere. Dat is een grote woningbouwcorporatie in Amsterdam.
Waar ben jij tegenaan gelopen toen jij aan het werk ging, als we het hebben over motivatie?
Nou, ik ben in meerdere en mindere mate tegen van alles aangelopen tijdens mijn werk. Ik ben inmiddels nu 8 jaar geleden afgestudeerd. Mm-hmm. Misschien wel 9 jaar. En een voorbeeldje waar ik misschien.
Wat even een paar stappen. Wat heb je gestudeerd?
Ik heb bouwkunde gestudeerd.
En waar heb je dat gedaan?
Dat heb ik in Enschede gedaan, een hbo. En daarna ben ik door gaan leren aan de universiteit in Eindhoven.
En je eerste baan, waar was dat?
Dat was in Australië. Okay. Mijn eerste echte baan, dat was in Australië. Ik ging na mijn studie ging ik een jaartje backpacken. Want daar had ik heel veel zin in. Ik dacht, nou, dat heb ik nog niet gedaan. Dus laten we die maar gelijk afvinken. En toen werkte ik bij een architectenbureau. Mm-hmm. In Australië, in Sydney. Dus dat was eigenlijk heel gaaf. Vond ik zelf natuurlijk. Misschien meer omdat het gewoon heel gaaf was dat ik in Australië even was en daar ook nog werkte.
En ook een baan had in de studie die je had
in
gedaan.
In de studie die ik deed.
Ja. En daarna kwam je terug naar Nederland?
Klopt, ja.
En waar ben je toe gaan werken?
Toen ben ik in Amsterdam gaan wonen en toen zocht ik werk. Toen was het wel zo dat we in een crisis zaten. In die zin de economische crisis. Mm-hmm. 2012, 2013. En met name in de bouw ging het niet zo goed. Dus het vinden van een baan in die bouw was ook best wel lastig. Maar wat ik geleerd had in Australië is de wet van de grote getallen. Ik heb maar 50 sollicitatiebrieven de deur uit gedaan. En toen kwam er uiteindelijk een architectenbureau voorbij. Ja. Die me aannam. En dan ben ik gaan werken als tekenaar.
Dan ben je hartstikke blij dat je een baan hebt.
Klopt, ja.
Toch? En je hebt ervoor gestudeerd en je bent er waarschijnlijk ook al goed in. En dan, en dat bekruipt volgens mij heel veel mensen, bekruipt er toch een gevoel van, nou, veel meer aan.
Ja, was dit het waarvoor ik nu 7 jaar zo hard heb gestudeerd?
Welk gedeelte van het werk vond je niet leuk?
Ik zal het proberen uit te leggen. Ik dacht, in basis wat ik later wil doen is huizen bouwen of gebouwen bouwen. Want dat vond ik mooi. Ik wil iets creëren. En ik dacht, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. Dus wat dat betreft zat ik bij architectuur heel erg goed. Alleen, en dat merkte ik met name in de praktijk. Een architect heeft met name een specifieke rol in het hele verhaal van het tot stand komen tot een gebouw. Namelijk echt het ontwerpen daarvan. En ik merkte dat die specifieke rol toch iets minder bij me paste dan ik eigenlijk goed voor ogen had. En ook minder bij mijn eigen misschien goede eigenschappen paste. Terwijl ik toch dacht van, maar ik vind het nog steeds gaaf, hè, grote gebouwen en dat realiseren, dat voor elkaar maken. Daar krijg ik nog steeds een kick van. Dat vind ik nog steeds wel mooi.
Wat ben je uiteindelijk geworden?
Wat ik nu doe, ik ben nu projectontwikkelaar. Dus ik bouw nog steeds, of ik zet me daarvoor in, het realiseren van woningen en gebouwen.
En dat doe je bij IJmeren, de woningbouwcoöperatie?
Klopt, ja.
Ja. En waarom is dat dan totaal anders? Waarom past dit wel?
Nou, waarom IJmeren in ieder geval heel goed bij me past, is naast het technisch inhoudelijke. Ja, ik maak nog steeds woningen. Maar daarnaast ook de maatschappelijke rol die het inneemt. Voor mij is het betekenisvol werk. Wat ik heel leuk vind, is de combinatie van, ik kan me zeg maar mijn kennis over techniek en over het ontwikkelen en misschien ook wel wetgeving daarin kwijt. En daarnaast is het een hele leuke organisatie om voor te werken. Het zijn leuke collega's, het is een open sfeer, het is een stichting. Het heeft niet te maken met aandeelhouders en winst nastreven. En het neemt een bepaalde maatschappelijke rol in en dat past goed bij mij.
Straks wil ik weten hoe werkgevers inspelen op de zoektocht van hun werknemers. Ik hoor dat ze bij COO-overleg nog altijd vooral bezig zijn met loononderhandelingen.
En aan de andere kant merk ik ook dat er steeds meer werkgevers zijn die het faciliteren van mensen in een loopbaantraject ook zien als goed werkgeverschap.
Rens de Jong.
En hoe kunnen nou die zinzoekenden er zelf achter komen wat ze in hun werk anders willen? Nou, Marlene Langbroek die coacht ze en heeft als motto om ze vooral zelf aan het werk te zetten.
Het schrijven van je succesverhalen, daar halen we kwaliteiten uit. Hè, maar ook een opdracht om je bewust te worden van wat je aandacht trekt. Verzamel eens een bepaalde periode, bijvoorbeeld 30 dagen, alles wat jouw aandacht trekt. Hè, want je ziet of hoort niet alles. Alleen wat met name voor jou van betekenis is.
En wat lees jij daar dan uit?
De persoon zelf die kijkt, hè, wat heb ik allemaal verzameld? Welke thema's komen daarin naar voren? En wat is kennelijk voor mij de moeite waard om gezien en gehoord te worden? Mm-hmm. En daar hebben we een gesprek over.
En hoe zit het met de zelfkennis van mensen?
Over het algemeen is mijn indruk dat mensen zichzelf lager inschatten, om het maar zo te noemen, dan wanneer je als buitenstaander, maar dan zeker in mijn geval met die ervaring, min of meer als professional naar zo'n verhaal kijkt. En dan haal je er veel meer uit. Mm. Want als we met name als we beginnen met het werken met die succesverhalen, Die hebben ze mij gemaild voorafgaand aan ons gesprek. En ik ga dan aan het werk om daar kwaliteiten uit te halen. Dan vraag ik eerst aan de persoon zelf, welke kwaliteiten blijken hieruit? Nou, en die persoon die noemt er dan 2 of 3 en dat is het. Mm-hmm. En ik heb er 20, 25. Niet om op te scheppen, maar goed, zoveel kan ik er gefundeerd uithalen. En we schrijven die dan op kleine visitekaartjes. En daar zit ook weer een bepaalde symboliek achter. Dan leg ik de kaartjes neer voor die ander. En ik lees voor, zo van kaartje voor kaartje, wat erop staat. En dan ook de vraag aan die ander, in hoeverre herken je wat op deze kaartje staat? En dan, ja, vrijwel altijd, ja, ja. Ja, en niet alleen in dit verhaal, maar ook in andere situaties. Ja.
Dus je leert ze eigenlijk dat ze veel meer zijn dan die 3 kwaliteiten die ze in hun hoofd hebben.
Precies.
Lukt het om voor die mensen ook daadwerkelijk werk te vinden waar je dat allemaal in kwijt kunt? Of worden die allemaal zelfstandig, zeg maar?
Nee, absoluut niet. Want mensen komen tot een competentieprofiel, maar ook tot een omschrijving van het profiel van hun ideale werk. En dat is het antwoord op de vragen: wat wil ik, waar wil ik dat en wat is verder daarbij belangrijk? En dat profiel, dat is richtinggevend voor hun doen van hun onderzoek naar de behoeften op de arbeidsmarkt.
Ja.
Dus mensen gaan gesprekken aan. En daarmee spitsen ze dat profiel van hun ideale werk nog verder toe. Maar ook door die geïnteresseerde gesprekken te voeren met mensen en de goede vragen te stellen, kunnen ze zich op een heel natuurlijke manier profileren.
Ja.
Bij potentiële werkgevers of opdrachtgevers, waardoor het met regelmaat voorkomt dat ze ergens zitten en dat dan de gesprekspartner zegt van, goh, nu ik jou zo hoor, wij kunnen nog wel een trainer gebruiken.
En ook Ruben van der Spek moest zijn succesverhalen opschrijven.
Mijn reis naar Australië, dat was een succesverhaal. En dat ik daar alleen naartoe ging. En nou, eigenlijk zonder plan, maar op de Bonnefoy ergens naartoe ging. En toch aan het einde van het jaar voor mijn gevoel had, nou, ik heb het wel een klein beetje voor elkaar hier. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. Ik heb veel nieuwe kennis opgedaan.
Okay, je schrijft al die succesverhalen op en dan?
Precies. Nou, dan ga je die een beetje analyseren en dan probeer te kijken van, goh, wat voor een specifieke zaken uit dat succesverhaal waren het dat dit voor jou een succesverhaal was. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen succesverhalen. En zo probeer je vanuit die succesverhalen eigenlijk tot een soort van motivatie te halen die voor jou een basis zouden kunnen zijn waar je mee verder kan.
En wat kwam daaruit waardoor je die switch hebt gemaakt?
Nou, voor mij heel erg dat ik vanuit een breed perspectief wil bekijken. Ik vond het zelf heel erg leuk om samen te werken. Wel nog steeds om iets uit te werken, wat een architect in principe ook doet. Hè. Je werkt een bouwkundig iets uit. Maar bij mij kwam daar ook heel erg naar voren dat het uiteindelijk niet helemaal op detail hoeft te gaan. Maar ik vind het ook leuk als het allemaal een beetje globaal is. En ja, je eigenlijk vanuit een soort van chaos soms nog niet een heel duidelijk pad hebt hoe je daar komt. En uiteindelijk dat gebouw dan voor mij alsnog gaat realiseren.
En dan ga je daarmee shoppen? Of hoe ga je langs verschillende werkgevers?
Het beste is om in gesprek te gaan met mensen, met werkgevers of werknemers die ergens werken. Want pas dan kom je er echt achter door te vragen, wat betekent die job nou eigenlijk?
En wat voor doorvragen stel je dan allemaal?
Nou, gewoon naast het, zeg maar, het vakinhoudelijke wil je bijvoorbeeld weten, wat is de cultuur binnen het bedrijf? Hè? Hoe gaan mensen met elkaar om? En wil het bedrijf juist heel erg winst geven of wilt ook een bepaalde maatschappelijke rol innemen, bijvoorbeeld. Gewoon doorvragen op de identiteit van het bedrijf. En ja, doordat je, ik in dit geval die cursus had gedaan en ook af en toe tegen zaken was opgelopen, dus daarvoor waarvan ik dacht, hé, dit past niet bij me, wist ik steeds beter wat wel bij me paste. Dus door te vragen kwam ik er wel achter van, dit zou dan wel iets kunnen zijn.
Toch nog even een relativerende noot.
Ik denk dat we het niet groter moeten maken dan dat het is. Mm-hmm. Nederlanders ervaren heel hoog werkgeluk. Heeft ook te maken met dat we veel autonomie hebben. Ja,
is het zeker. Is het gelijk met de rest van Europa?
Ja, de WRR heeft nog een rapport uitgebracht, hè, vorig jaar rond deze tijd, over hoe ervaren Nederlanders werk. En daar blijkt wel uit dat Nederlanders behoorlijk tevreden zijn over werk. En zeker hoogopgeleide, die ervaren ook heel veel autonomie. En dat hangt samen met hoe prettig jij je werk vindt. Er zijn wel degelijk sectoren of beroepen waar echt problemen zijn, maar daar hebben we het vandaag niet echt over.
Nee. Wat voor sectoren hebben meer problemen dan met werkgeluk?
Nou, er zijn ook beroepen, functies waarin autonomie wel onder druk staat.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld door de opkomst van IT of omdat de concurrentie moordend is. Ja, daar hoef je niet met purpose aan te komen. Ik denk dat we daar de basis eerst nog eens wat beter op orde moeten krijgen.
Dus eigenlijk zeg je ook wel een beetje van, joh, Nederlanders zitten al op een hoog niveau. Als je dit gevoel hebt, het is prima privégevoel om dat te hebben en om dat uit te zoeken. Maar het is niet een mega probleem in de Nederlandse samenleving.
Nee, mag ik daar de klassieke piramide van Maslow bij halen?
Ja, precies.
Dus we zitten dan vrij hoog in die piramide, denk ik. Maar dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Ik denk dat het iets prachtigs is dat we in Nederland hier aandacht aan kunnen besteden. Ja. En ik geloof er overigens ook in dat gelukkige werknemers, dat zijn uiteindelijk ook productievere werknemers. Dus daar moet je het ook wel een beetje van hebben.
Alle redenen dus om voor werkgevers er toch echt serieus mee bezig te zijn. En dat zijn ze ook, zegt Anne Megens van de AWVN.
Het aantrekkelijk zijn als werkgever, hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik zorgen dat werknemers het naar hun zin hebben?
Mm-hmm.
Is een van de meest gestelde vragen.
Want het is namelijk ook wel, ik heb het gevoel, heel erg een kwestie van maatwerk. Ik had hier iemand en die zegt, nou, ik ben bezig met een profiel van wat ik nou echt het allerleukste vind. En dan krijg je dus een heel moeilijk puzzelstukje, denk ik dan maar. En dan moet je als werkgever denken, nou ja, gaan we ook maar eens even proberen in te passen in deze organisatie. Ja, eentje is prima, maar als alle 350 dat gaan lopen doen, is het de vraag of de koekjesfabriek nog draait, zeg maar.
Ja, het is natuurlijk een balans tussen bedrijfsbelang en wat jij zelf kan en waar je goed in bent.
Mm-hmm.
En die balans
moet je proberen. Ik kan me ook best voorstellen dat jij misschien wel werkgevers spreekt die zegt, ja, Anne, al die mensen die allemaal purpose willen en dit en dat. Ik heb gewoon een bedrijf te runnen.
Nou, nee, zo. Die verzuchting hoor ik eigenlijk nooit. Nee, omdat toch veel werkgevers zich er heel erg goed van bewust zijn dat als je medewerkers tevreden maakt, betrokken maakt, dat het dan echt betere werknemers zijn. En laten we eerlijk zijn, in Nederland moeten we het niet hebben van lopende bandwerk. Dat is gewoon niet waar onze toegevoegde waarde zit. Het zit juist in creatieve processen, analytisch vermogen. En dat soort dingen komen allemaal tot bloei als je gelukkig bent.
Ja. Een van de dingen die ook belangrijk is, is dat je op een werkplek zit waar de cultuur je bevalt.
Ja.
Werd ook mij ook aangeraden van, joh, ga vragen naar wat de cultuur van dit bedrijf is. Hebben werkgevers daar oog voor?
Voor het belang van cultuur?
Ja, en of dat moet veranderen of niet?
Ja, ook daar. Ik denk als je een gemiddeld organisatieveranderingstraject bekijkt, dan gaat het bijna altijd over cultuur. Dus dat het belang groot is, ja. Dat het weer barstig is, ook ja.
Ja.
Dat is natuurlijk het grappige, hè? We hebben het hier best veel over arbeidsvoorwaarden en hoe je daarin kan laten zien dat je als bedrijf aantrekkelijk bent. Ook voor mensen die purpose hoog in het vaandel hebben staan. Maar dat is natuurlijk een hele, het is echt een papieren werkelijkheid.
Ja.
De cultuur uiteindelijk, voel je onderdeel van het team? Heb je het idee dat je met je bedrijf de goede kant op gaat? Ja, dat zijn inderdaad cultuuraspecten die je niet met een cao-afspraak gaat afdwingen.
Maar het gaat maar als werkgevers hun medewerkers de ruimte bieden om te onderzoeken wat ze echt leuk vinden, zijn ze dan niet bang dat die allemaal op zoek gaan naar een andere baan?
Dat hoeft dus niet, hè? Dat het resulteert in een andere baan. Hè? Want het kan heel goed zijn dat als iemand een goed beeld heeft van het werk dat hij het allerliefste doet, de organisatie goed kent, hè, dat hij een voorstel kan doen, hè, hoe die voor die organisatie van betekenis kan zijn, zodanig dat het ook voor hem als werknemer veel voldoening geeft.
Ja. Dan kom ik met mijn profiel van mijn ideale werk naar mijn huidige werkgever.
Ja.
En dan gaan wij het gesprek daar eens over voeren.
Ja.
Het lijkt me wel lastig als werkgever als je eenmaal een keertje tegen iemand hebt gezegd ja, dat de kans is natuurlijk best groot dat dat toch op een teleurstelling uitloopt. Omdat ja, dan moet je zoveel dingen omgooien. Weet je, vaak.
Ja.
Het is lekkerder om te zeggen, nou, hier, ik heb een sales director nodig. Heb ik iemand nodig die het leuk vindt om sales te doen? Maar stel je voor iemand zegt, nou, ik vind sales wel leuk, maar het onderhandelen vind ik wat lastiger. Daar kun je me beter iemand anders voor nemen. Ik vind de human side dan wel leuk. Ja, weet ik veel of dat in mijn op mijn bedrijf goed past, snap je? Dus je creëert wel heel veel moeilijke puzzelstukjes die nooit allemaal meer in elkaar passen.
Maar zo, nee, hè? Mijn ervaring is dat het niet zo lastig is.
Wat zijn jouw handvatten voor werkgevers? Als we weten dat dit probleem er is rondom hoger opgeleiden, wat zou jouw tip zijn?
Ja, nou ja, hè? Investeer in de ontwikkeling van mensen. Hè? Bied mensen inderdaad ontwikkelkansen. Maar ook ga het gesprek aan. Als je de indruk hebt dat mensen meer kunnen dan dat ze nu doen, of dat je de indruk hebt dat ze niet goed in hun vel zitten. En ben je bewust van het feit dat werk voor mensen absoluut vele malen meer is dan een bron van inkomsten.
Hoe heeft eigenlijk Ruben van de Spek zijn werkgevers ervaren tijdens zijn zoektocht?
Ik moet zeggen dat ik in de beginjaren dat ik iets minder gemotiveerd was, wel proberen te verbloemen. Dus ik weet niet of het op is gevallen. En ik heb daar ook niet heel lang mee gezeten. Maar ik denk uiteindelijk, als je op de man afgaat, dat iedere werkgever of baas of manager daar wel voor open staat. Maar het ligt ook wel een beetje aan de cultuur van het bedrijf, hoe hoog die drempel is, laat ik het zo zeggen. En bij het ene bedrijf zal daar meer oog voor zijn, oog voor de werknemer.
Want dat betekent wel dat die werknemer weggaat. Of dat we
zou kunnen
bevestigen. Oh, nou, als je het niet leuk vindt, nou, dan moeten we er maar wat aan gaan doen dan.
Ja, weggaat. Of wellicht bij een iets groter bedrijf een andere functie in dat bedrijf. Maar uiteindelijk is een werkgever er natuurlijk ook bij gebaat dat werknemers gemotiveerd zijn. Ik denk, groot deel van het kapitaal van een bedrijf zit natuurlijk in de werknemer zelf. Ja. Dus om daar goed in te investeren. En nou ja, ik wil niet zeggen dat iedereen altijd iedere dag een team moet geven. Dat hoeft helemaal niet. En volgens mij is het in het echte leven ook helemaal niet de bedoeling. Maar ik denk dat het wel goed is dat er oog voor is dat mensen doen wat dicht bij hun kracht zit en waar ze gemotiveerd van worden.
Conclusie van deze uitzending. We ervaren in Nederland relatief veel werkgeluk. Maar hoger opgeleiden zijn ook echt op zoek naar hoe ze in hun werk iets kunnen bijdragen aan iets groters. En deze groeiende groep vraagt de werkgever niet alleen meer wat de baan schuift, hè, wat die betaalt, maar wil ook weten welke maatschappelijke rol het bedrijf nou precies speelt. En welke ontwikkelkansen er zijn en wat de cultuur op het werk is. Nou, werkgevers kunnen deze behoefte maar beter serieus nemen, want hoorde ik eigenlijk al mijn gasten zeggen, gelukkige medewerkers zijn productieve medewerkers. Veel werkgevers zijn er ook wel van doordrongen en nemen er zelfs mogelijkheden in op in hun CAO. Zoals vrijwilligerswerk in de basentijd, gelegenheid om zorg met werk te combineren of zoveel vakantiedagen als je maar wil. Nou, mocht je binnenkort onderhandelingen ingaan, als werkgever of als werknemer, weet wat er echt speelt. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie deed Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.